die stellen allerlei vragen over het daten. Of ze dingen wel of niet moeten zeggen en de snelheid waarop ze dat moeten zeggen. Maar jullie zijn de living proof dat als je beide committed bent en beide daar klaar voor bent, ja, dat dan gewoon loopt.
Op het moment dat je voelt van ik ben echt heel behoeftig naar een partner en ik wil iets. Oké, maar wat kan je jezelf geven?
Is dat zo? Ben je een stabiele man?
Ik denk dat iedereen zijn pieken en dalen kent. Zeker. En dat maakt het leven interessant. En voor een deel kun je daar zelf mee handelen. Maar ik denk dat het juist ook heel krachtig is om daar hulp in te vragen. Ik denk dat wij goed moeten opletten dat wij hebben samen die werklocatie. Dus dat het belangrijk is dat we een duidelijke scheiding maken tussen zakenpartners en liefdespartners.
Ken jezelf, ken de ander, snap relaties. Ja, en dan kun je een enorm rijk liefdesleven hebben. Maar die drie dingen zijn wel belangrijk. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Relatiesucces, de podcast. Mijn naam is Dirk Delissen. Ik help ambitieuze stellen en singles naar een gezonde, stabiele relatie. En voordat we de podcast starten, eerst nog even dit. Mocht je nu herhaaldelijk vastlopen in jouw liefdesleven, in liefdesrelaties, en je hebt eigenlijk wel behoefte aan een persoonlijk en deskundig advies voor jouw situatie, weet dat je na het beluisteren van deze podcast gratis een adviesgesprek met mij kan inplannen. In 30 minuten hebben we eigenlijk alle belemmeringen helder en een plan hoe die te beïnvloeden. Veel luister- en of kijkplezier met deze podcast. Welkom, Sharona, Rens. Wat ontzettend fijn dat jullie hier zijn.
Ja, dankjewel dat we hier mogen zijn.
Ja. Ja. We hebben elkaar ontmoet in real life ongeveer een half jaar geleden. Toen hadden we een prachtig gesprek over de liefde, over relatie, over jullie relatie ook. Over ook een stukje ondernemerschap. Jullie zijn beide ondernemer en doen het ook nog eens heel erg goed. En ja, ik vond dat zo'n mooi gesprek. We hebben dat toen ook opgenomen, maar het is nooit uitgekomen. Toen dachten we, laat ik jullie eens uitnodigen voor een prachtige sessie hier samen.
Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Ja, leuk, dankjewel.
Ja, alvast. Insgelijks.
Ja. Hoe gaat het met jullie?
Dames gaan voor.
Oh, echt? Oké. Ja, met mij gaat het eigenlijk op dit moment echt heel goed. Ik voel me echt heel erg weer een soort van gecenterd. En dat je heel duidelijk weet van oké, dit is wat ik te doen heb. En dit wil ik doen, zowel in mijn bedrijf als in mijn leven. Maar ik was ook wel even een tijdje heel even zoekende. Als ik kijk naar de laatste keer dat wij dat gesprek hadden.
Klopt.
Naar nu voel ik gewoon een soort van, ik zit weer in een soort van ander level of zo. Of in een andere fase waarin ik er even ergens doorheen gebroken ben. Ja. Dus ik heb ook wel veel ongemak ervaren de afgelopen maanden.
Interessant. Ja. Kunnen we best wel eens dieper op ingaan. En hoe zit jij daarbij, Rens?
Ja, ik zit even te voelen of dat voor mij ook zo geldt. Omdat je natuurlijk samen bent. En ja. Veel wordt gespiegeld en ik denk dat er veel dingen ook simultaan lopen. Dus woord wat in me opkomt is herkalibreren en eiken weer. Dus ik herken dat wel. En daar zit ik persoonlijk ook wel in.
Ja, mooi wat je ook meteen zegt. Hè, van er is dus iets van de persoon, maar er is dus ook iets van het samen. En je zegt eigenlijk dat heeft heel erg veel invloed op elkaar. Merken jullie dat ook? Dat als de ene wat wankelt bijvoorbeeld in iets, in business of in persoonlijk of in gezondheid, dat het dan invloed heeft op elkaar?
Ik denk dat we met elkaar ook wel misschien stilzwijgen, maar we hebben het ook wel eens uitgesproken dat je dan de afspraak hebt van ik ben er voor jou en ik zorg voor jou als jij even iets minder gaat en... Ja. Ik merk zelf dat de ander dan gewoon stevig blijft staan. En dat is wel, dat hebben we aan beide kanten al wel ervaren, toch?
Ja, zo ervaar ik dat ook wel. Ik weet ook wel dat wij ergens halverwege het jaar ook een keer een gesprek hadden van soms loopt de een zeg maar voorop en houdt de wind tegen. Ja. En de andere keer doet de ander dat. En zo voelt het ook wel soms als je in dat soort periodes bent. En soms wisselt dat zich ook letterlijk af binnen een week. Hè? Het is niet zo dat het soms is dat 3 weken of maandenlang de een voorop loopt. Ja. Maar soms zie je dat ook heel erg op microniveau. Ja. Dat het gewoon soms nodig is dat de een even wat meer het opvangt, zodat de ander ook de tijd heeft om uit te rusten of eventjes die tijd voor zichzelf kan nemen. Ja. En de ander dan even wat meer leiderschap pakt of zo, of wat meer wat meer zorgt. Ja, zorgrol neemt.
Ja, dat is interessant, want dat was een vraag die in me opkwam. Zo van, hey, je zegt zo mooi van even de ander uit de wind houden of vangt de wind op. En wat betekent dat dan voor jullie? En net zei je volgens mij al iets van die even wat meer de zorgende rol op zich neemt. Hè?
Ja, wat ik zelf bijvoorbeeld heel fijn vond naar mijn event toe. Ik had een event in november en dat is altijd echt best wel... Nou, de weken daarvoor zijn stressvol. Ja. Om zo te zeggen, dan komt alles samen. En dan merk ik ook van bij mij loopt de druk op. En dat zijn momenten, dan is voor mij bijvoorbeeld koken en het huishouden doen en dat soort dingen. Ik heb gewoon letterlijk de headspace niet voor. Dus het is één grote chaos om me heen.
Ja. en daar
zo
is
voelt
Rens.
Het wel.
Nou ja, ik weet niet of ik daar echt van nature een ster in ben. Maar inderdaad, dan is die taakverdeling wel zo van... Oké, dan neem ik die even op me en dan...
Ja.
Dat gaat dan stilzwijgend, maar je hebt wel allebei door van... Oké, het is wel een soort van onuitgesproken afspraak die we hebben gemaakt.
Ja,
inderdaad. En soms is het andersom. Dan ben ik met van alles bezig en dan heb ik wel allemaal plannen en ideeën. En dan gaat het weer andersom.
Ja. En loopt het altijd zo vloeiend of zijn er ook wel echt uitdagingen in waarin je merkt van oh dat...
Nou, ik denk dat de uitdagingen er vooral ontstaan als je dingen niet uitspreekt. Ja. En als er bepaalde verwachtingen zijn en als je denkt dat je ervan uitgaat dat iemand iets gaat doen.
Ja.
En dat de ander geen idee heeft dat dat de bedoeling is dat dat gedaan moet worden of dat dat verwacht wordt of zo.
Ja.
Dus ja...
Ja, waar ik zelf bijvoorbeeld vaak tegenaan loop, dan ik begrijp mezelf dan heel goed. Ja, dat is heel leuk.
Fijn.
Ja, ik begrijp mezelf dan heel goed en ik snap dan helemaal, ik doe nu zo om deze reden. En dan ga ik er misschien onbewust van uit dat de ander dat toch wel begrijpt, dat ik het nu heel druk heb en dat ik nu even wat minder attent ben of dat soort dingen.
Ja.
En wij hebben wel heel erg gemerkt, gewoon ook in onze relatie... en dat is voor mij vooral heel erg oefenen geweest, heb ik gemerkt... de ander echt daarin meenemen. Dus in plaats van dat Rens het dus moet gaan raden van... oh, ze beweegt zo, ze praat zo, ze doet zo... wat zal ze nodig hebben dat, weet je wel? Dus dat hij helemaal moet aftasten... dat was heel veel in het begin van onze relatie. Merk ik van, ik ben wel steeds beter aan het worden in dan aangeven van... hey, dit is hoe ik me voel en dit is wat ik nu dan van jou nodig heb. En dat is wel heel erg oefenen voor mij, want ik vind het heel moeilijk om te vragen.
Ja.
Dus om dat dan aan te geven. En dan zit er iets in mij wat denkt, ja, maar dat weet je toch. Of dat kan je toch zien. Een beetje zo heel kinderachtig eigenlijk.
Ja.
Maar ja, dat helpt wel heel erg. En daardoor worden mijn behoeftes daarin voorzien en voelt dat voor mij lekkerder.
Ja.
En jij hoeft niet de hele tijd te raden. Zeg ik dat goed? Ja, hè?
Prachtig.
Ik vind dit prachtig. Je zegt een aantal prachtige dingen ook, Sharona. Je zegt zo mooi van... Nou, ik heb dus geleerd om daar wat meer de anderen mee te nemen... over te communiceren. En je gebruikt ook het woord kinderachtig. Hè? En dat is mooi, hè? Want dat komt meer vanuit zo'n kindstuk. Hè? Hoe we dan gaan reageren. Van, ja, dan moet die ander toch snappen... als een bijna een gefrustreerd kindje, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk ook dat kindstuk in ons... dat dan denkt, ja, snap dat nou? Of zie me nou? Of whatever dat dan kan zijn. Hè? En dat is het mooie. Als je dat dus leert herkennen, en dat is wat jij denk ik daarin ook vooral hebt gedaan. Van, oh wacht, maar dat ligt dus bij mij. Hè? Ik zeg altijd, in je business en in je relatie, er is maar één probleem en dat ben je zelf. En als je dan ziet van, oh, maar dat ligt dus bij mij. En wat kan, hè? Dus ik wil iets van de ander, maar waarom krijg ik het niet? Oh ja, dat ligt dus bij mij, want ik zou daar meer om mogen vragen. Of ik mag daar beter over communiceren. En vervolgens doe je dat. En hoe voelt dat dan voor jou, Rens?
Hoe voelt wat?
Als Sharona zich dan ook meer meeneemt... Of dat ze jou meer meeneemt... of meer ook kan benoemen van wat haar behoeftes dan zijn?
Ja, het haalt het gevoel van een soort van black box. En ik denk dat ik zo moet reageren, maar ik weet het niet. Dus ja, een stuk onzekerheid haalt het bij de andere partij weg.
Ja, ja.
Ja, en het besef dat degene die je tegenover je hebt zitten... niet per deze definitie vanuit dezelfde motivatie en vanuit dezelfde patronen en gedachten handelt als dat je zelf zou doen. Dus je moet je er altijd heel bewust van zijn dat iemand in een liefdesrelatie, maar ook in zakelijke relaties, compleet iemand anders kan zijn als hoe jij erbij zit.
Ja.
Een hele andere beleving van de werkelijkheid heeft, een hele andere vorming van persoonlijkheid en karakter heeft. En ja.
Ja, precies dit. Daar gaat het ook vaak in mis. Hè? Dus dat we elkaar van alles verwijten, terwijl iemand anders gewoon een hele andere set waarden naleeft of een hele andere perceptie heeft van wat er gebeurt of een hele andere behoefte heeft. Of, hè? En als je dan elkaar dus leert snappen. Hè? Jullie zijn nu 3 jaar samen, klopt dat?
Nee, zo voelt het wel. Ja. Maar we zijn vorig jaar juli, dus dat is nu iets meer dan 1,5 jaar, zijn we nu samen.
Ja. Dus jullie leren elkaar nog steeds beter kennen.
Ja, zeker weten. En dat gaat wel in sneltreinvaart.
Ja.
We hebben alles wel dat... Ja, in het begin zeiden we dat ook. Wij deden alles wel echt in een soort van keer 10 stand.
Ja. Dat is toch jouw business mindset die daar...
Zeker, ja. Dat zag je daar ook in terug. Dus eigenlijk vanaf de eerste date... Het is dat ik daarna op vakantie ging 2 weken... Maar anders waren we al bijna gaan samenwonen na date 1.
Ja.
Want toen ik terugkwam, zijn we eigenlijk gewoon onafscheidelijk geweest. Mm-hmm. En dat was best wel uniek dat we zo snel gingen samenwonen. Ja. En zo snel die stappen samen hadden gezet.
Hoe kijk je er dan nu op terug?
Ja, ben ik
op
wel
de snelheid?
Ja, op de snelheid. Ja, dat is interessant. Op de snelheid.
Ja. Ja, ik denk dat je ook op een gegeven moment op een leeftijd komt waarin je heel nuchter of praktisch kan zeggen van maar ik wil ook wel weten wat voor vlees ik in de kuip heb, want anders zijn we mekaars tijd ook aan het verdoen. Dus die schijn en die jezelf anders voordoen of misschien beter voordoen dan dat het werkelijk is en wat dan misschien in andere relaties pas na een half jaar of een jaar tevoorschijn komt, daar waren we al vrij snel wel doorheen of zo.
Ja,
Ik
vind het prachtig dat je dit zegt en dat we het hierover hebben. Want dat is natuurlijk wat ontzettend vaak gebeurt. Heel veel klanten van mij ook, die bijvoorbeeld dan single zijn. Een grote groep single, een grote groep in een relatie. Maar die zeggen, die stellen allerlei vragen over het daten. Hè, en over de snelheid waarop, of ze dingen wel of niet moeten zeggen. En de snelheid waarop ze dat moeten zeggen. Maar jullie zijn de living proof dat als je beide committed bent en beide daar klaar voor bent, dat dan gewoon loopt. Dan gewoon loopt. En ik weet, in ons gesprek had ik ook met jullie gedeeld dat ik mijn partner 5 weken kende op Tenerife. Maar we draaiden om elkaar heen. Want beide vonden elkaar dus blijkbaar leuk. Wisten we toen nog niet. Maar we draaiden om elkaar heen. We vonden beide, we hebben iets te verliezen. Dus we willen het niet verknallen. En toen we gingen daten, op D3 of D2 lagen we op het strand. En toen zag ik een mooie villa. En toen zei ik, ooit kopen we samen een huis op Tenerife. En dat geef ik zo vaak dat voorbeeld naar klanten ook. Zo van, en dat geldt voor jullie ook. Hè? Van jullie klikten samen. Jullie hadden zoiets van, dit klopt. En dan mag er ook een snelheid zijn. Want waarom zou je dan die poppenkast gaan spelen? Van, maar ik moet nog even niet te beschikbaar zijn. Of ik moet dit. Of ik ga toch nog maar even wachten met terugreageren. Want anders dan schrikt dat de ander af.
Ja.
En daarmee saboteer je eigenlijk iets wat zou kunnen zijn. Saboteer je.
Ja.
En als het er niet is. En je gaat meteen terug appen en je gaat zeggen van laten we de bullshit overslaan. Ik ben committed en iemand rent weg. Nou, dan is het niet de juiste partner voor je.
Ja. Nee, en ik denk wat ook heel erg helpt is dat je bewust bent van je eigen projectie op je onderwerp van aanbidding, om het zo maar te noemen. En dat je wel ziet dat je iemand ziet voor wat hij of zij dan werkelijk is.
Ja.
En dat is natuurlijk heel lastig als je in die verliefdheid zit. Maar
Ja, wat ik ook wel merkte, wij kwamen alle twee best wel uit een periode waarin we heel veel zelfontwikkeling hadden gedaan. Want we kwamen uit alle twee langere relatie.
Ja.
En dat had ons best wel een opdonder gegeven, dat het uit elkaar gaan in die relatie bij ons alle twee eigenlijk. En toen ontstond er wel echt een periode van, maar nu ga ik echt eventjes voor mezelf kiezen. En ga ik eens aan mezelf werken. En toen wij elkaar ontmoetten, ik kan me nog herinneren dat ik echt zo blij was met mezelf op dat punt. En dat ik echt dacht, ik ben echt een geweldig mens. En er hoeft ook helemaal niet per se een relatie bij. Want ik geniet ook zo van het leven.
Ja.
Dus die afhankelijkheid van, er ontbreekt iets, was bij mij in ieder geval helemaal weg.
Ja.
En dat voelde ik ook eigenlijk zo bij Rens. Die had ook gewoon zo'n fijn, leuk, rijk leven. En ik merkte ook toen wij elkaar ontmoetten, toen hadden we niet meteen van die hele erge attachment, weet je wel. Maar we hadden alle twee stonden er voor mijn gevoel ook heel erg open in van, we komen om te verrijken, om iets toe te voegen, maar niet om iets op te vullen wat er niet is in me. Ja. En dat vond ik een mooie start.
Geen afhankelijkheid.
Geen afhankelijkheid, ja.
Van de ander, zeg maar.
Ja. 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 Dus prachtig, dat was wel mooi.
Prachtige samenvatting. Is dat ooit anders geweest? Dat jij in je vorige relaties die afhankelijkheid wel voelde?
Ja, ik denk wel, vooral in mijn relatie hiervoor voelde ik heel erg die afhankelijkheid. Dat had er ook wel heel erg mee te maken dat toen ik in die relatie kwam, toen besloot ik om uit een religie te stappen, waar ik mijn hele leven onderdeel van ben geweest, Jehovah's Getuigen. Ja. Daar was ik in opgegroeid tot mijn 25ste. Toen ontmoette ik mijn ex-partner en eigenlijk, doordat ik hem ontmoette, stond ik op een kruispunt van oké, of ik moet deze relatie, potentiële relatie, beëindigen en met het geloof verder gaan. Ja. Of ik ga door, maar ik moet tegen het geloof gedag zeggen. En ik besloot om tegen het geloof gedag te zeggen, omdat dat ook voor mij al voelde als heel beperkend op dat moment. En toen kwam ik in een relatie waarbij ik zelfs mijn ouders, mijn zusje, mijn vrienden, iedereen verbrak het contact. En ik had alleen eigenlijk hem op dat punt. En dat is een start waarin gewoon ontzettend veel afhankelijkheid eigenlijk direct er is.
Ja.
En dat heb ik wel gemerkt van oké, dat was wel het startpunt van onze relatie en dat is ook heel lang zo geweest, omdat ik had niks anders.
Ja.
Zo voelde het in ieder geval op dat punt.
Ja. Hoe was dat voor jou, Rens?
Die afhankelijkheid, dat herken ik minder van vorige relaties.
Heb je nooit gevoeld? Fijn. Dat scheelt je een hoop ellende.
Ja.
Als ik naar mijn eigen relatie, liefdesleven kijk. Zo. Fijn voor jou. Maar nee, ik heb me heel afhankelijk gevoeld. En ik heb... mijn eerste relatie zat ik... En ik ga het even heel plat slaan. Maar in de eerste relatie zat ik in, noem het maar even, bindingsangst. Dus ik vond het, lastig om echt dieper dichtbij te komen. Terwijl ik echt zielsveel van haar hield. En zij van mij, maar tot een bepaalde laag en dichterbij kon ik niet komen. Maar dat zei natuurlijk alles over mijzelf. Omdat ik ook heel moeilijk vond om dichtbij mijzelf te komen. Mijn tweede lange liefdesrelatie, voelde ik me heel erg afhankelijk. Toen kwam ik, die eerste relatie dacht ik wil vrij zijn. Hè? Dus ik verbrak die relatie en ik dacht, nu ben ik vrij, zeg maar. En je ziet mij ook mijn handen zo. Ik dacht, de wereld is mine. En ik kwam net, ik had 12 jaar in een punkrock band gespeeld. En wij toerden door Europa en we hadden een plaat opgenomen in de US. En we waren er altijd mee bezig. Dus dat was ook wel een easy vlucht natuurlijk, hè, voor die eerste relatie. Maar en die hadden we besloten om dat te stoppen. Prachtige dingen bereikt, maar het was gewoon klaar. Het was klaar. We zeiden all or nothing. We gaan niet altijd maar weer in dat busje zitten. Of we gaan naar dat volgende level of we stoppen. Nou, uiteindelijk stopten we. Maar ik was dus vrij. Dus ik naar Thailand. En toen kwam ik daar in het ziekenhuis. Hoop ellende. Dus toen ging het helemaal niet goed met mij. En toen ontmoette ik mijn tweede partner. Ja, en ik zat toen nog heel erg in de andere kant. Dus niet in de bindingsangst, maar veel meer in de verlatingsangstig stuk. Van ben ik wel leuk genoeg en past iemand wel bij mij? En ik wil toch de hele goede man zijn. En toen pas ik me heel erg aan. En ja, die relatie was niet helemaal gelijkwaardig. En toen in mijn huidige relatie herken ik heel erg wat jullie zeggen. Ik zat helemaal op het punt van gewoon, ik voelde me supergoed. Ik was in Tenerife en iedereen zat in een lockdown, maar wij waren daar op dat eiland en dat was echt magisch wat daar gebeurde. En ik zat in een community daar en de energie was heel erg hoog. En toen in één keer was daar Judith, die natuurlijk ook in de corona besloot om het land te verlaten en om daar gewoon eens heen te gaan. Want ze hoorden dat daar van alles gebeurde op dat eiland. Ja, en
dat gebeurde.
Ja, en ja. Toen maakte ik letterlijk de deur open. En het is wel grappig. En een goede vriendin van haar, die zei van... Ja, er is hier een jonge Dirk en die is ook yoga-docent. En wat zij doet ook iets met yoga en zo. En een nuchtere man, maar heeft ook wel verstand van spiritualiteit. Zo, ik denk dat jullie wel vrienden worden. En zij heeft ooit tegen mij gezegd, ze zei... Ik maakte die deur open van die auto, want ik kwam er ophalen voor naar het strand te gaan. Toen dacht ze, vrienden worden. En ik dacht ook, ja, met jou hoor ik geen vrienden. Ik vind... Met jou wil ik graag iets anders, zeg maar.
Ja.
Oh, wat mooi.
Ja, maar een lang verhaal kort. Dus ik ken die afhankelijkheid zeker. Zeker, ja.
Ja.
En veel mensen. Ja. Heel veel mensen. Ja. Dat, komt dat nog ooit terug in jullie... want ik spreek natuurlijk heel veel stellen in de week. En dat stuk afhankelijkheid, ook al kun je heel veel werk hebben gedaan... laat ik bij mezelf beginnen. Dat komt echt nog wel af en toe van die vleugjes terug. En dan zie je meteen dat resultaat wat dat doet in de relatie. Merk je dat af en toe nog, dat dat zo oppopt?
Ja, ik denk wel dat in het begin was dat inderdaad gewoon er helemaal niet.
Ja.
Hoe meer je ook weer een soort van gehecht raakt aan elkaar, dat.
Zeker.
En een soort van samensmelt.
Ja.
Hoe meer je ook weer een soort van angst in je systeem krijgt. In ieder geval bij mij is dat meer van verliezen. Dus
ja.
Verlatingsangst.
Ja, ja.
En ja, zeker. Het is wel zo, ik ben me er nu heel erg bewust van.
Ja.
Waar ik dat... In het verleden waren dat gewoon patronen die me, ja, die me bezaten bijna.
Ja,
er gewoon waren.
Zo voelt het ook.
Zo
voelde
het. Ja. Ik wist ook niet dit soort termen en noem het maar op. Dus het was er gewoon. En nu herken ik dat soort dingen. Denk ik, oké, ik heb nu weer een hele erge afhankelijkheid of een vastklamping.
Ja.
Dus ja, dat gaat zeker wel in golven. Het is niet zo dat het nooit eens terugkomt. Het wordt soms in één keer weer even geraakt of getriggerd.
Ja. Merk je dat ook in je business? Nou, ben je natuurlijk de business coach. Volgens mij draai je 6 of 7 figures en zo. Maar dan ben ik heel erg benieuwd. Voel je dat soms ook nog in de business?
En hoe bedoel je dat in de business dan? Dat je daar ook...
In één keer voelt van wat als ik het verlies? Of wat in de breedste zin van het woord.
Ja.
Hè, dat je in een angst schiet. Daar gaat het dan over.
Nou, vind ik wel interessant. Want toevallig had ik een paar weken geleden met een klant een gesprek. En die had voor haar het eerste keer een ton gedraaid.
Ja.
Dus ja, dat was natuurlijk een moment om op te proosten samen. Dus dat deden we. En toen zei ze, ja, het is heel gek. Ik had eigenlijk verwacht dat als ik op dit punt was van een ton verdienen... Ja, dan zou ik me niet meer zorgen maken. Dan heb ik vrijheid en dan ben ik zelfverzekerd. En toen zei ze, ja, Sharon, ik ben eigenlijk best wel bang voor volgend jaar. Dadelijk lukt het niet volgend jaar.
Ja.
En toen keek ze mij aan van, ja, weet je, misschien moet ik nog meer draaien. En toen zei ik tegen haar van, ja, ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Ik draai een heel stuk meer dan jij.
Ja.
Maar bij mij zit die angst er ook nog steeds.
Ja.
Ik voel ook nog sommige momenten van... Oké, wat als het volgend jaar er in één keer niet meer is?
Ja.
Dus ik denk dat heel normaal is, dat je daar soms ook die angst voelt. Maar tegelijkertijd, ik merk ook van, oké, die angst verlamt me niet meer volledig. Ik weet dat die er is.
Precies.
En vroeger verlamde die me.
Ja.
En nu merk ik, oké, hij kan hem bijna als een soort van motivatie meenemen.
Ja.
In plaats van dat het echt heel zwaar voelt. Maar hij is er wel.
Ja,
ja.
Ja, mooi. En ben ik nog wel benieuwd naar hoe geef je daar ruimte aan? Want vaak als we het dus willen controleren, dit leg ik altijd aan mensen uit. Dus als we het willen controleren of beïnvloeden, als we het dus echt dat gaan vastpakken, nog harder gaan werken, nog meer doelen stellen, nog een nieuwe strategie vinden of in liefde, hè, nog meer aandacht geven aan je partner, nog meer om bevestiging vragen, dan krijg je vaak het andersomme. Hè. In liefde is het vaak dat of een partner wat meer afstand neemt of in business is het dat je omzet daalt of zo. Het is juist wat je niet wil en dan gaat het dus over, kan ik mezelf hierin dragen? Kan ik dat ruimte geven en kan ik die angst niet mee laten spelen in mijn relatie, in de business? En hoe doe jij dat dan?
Nou, een van de dingen waar ik eigenlijk altijd naar kijk op zo'n moment is, het is een beetje afpellen, wat zit daar nou eigenlijk onder? Waar ben ik nou echt bang voor of waar verlang ik nou echt naar?
Ja.
En we denken heel vaak, oké, als ik meer geld verdien, dan is dat een oplossing voor dat ik me zelfverzekerder voel of dat ik meer vrijheid voel.
Of als ik
een partner heb, inderdaad, dan is dat anders. Alleen, dat is gewoon eigenlijk een soort van denkfout, want dat gebeurt niet als je die onderliggende dingen niet aanpakt. Dus als ik weet van, hé, er zit een verlangen onder... om meer rust te ervaren of meer vrijheid, dan ga ik kijken van, oké, maar hoe kan ik op andere manieren dat nu al ervaren? Dus ik ga eigenlijk met die energie werken die ik graag wil voelen, maar dan kijken, wat is de dichtstbijzijnde manier om dat te ervaren? Dus wil ik meer vrijheid ervaren? Oké, misschien moet ik lekker gaan hardlopen vandaag, want dat zorgt voor mij dat ik vrijheid voel.
Ja.
Of moet ik lekker mijn laptop oppakken en in een koffietentje gaan werken, want dan voel ik ook die vrijheid door me heen stromen.
Ja.
Dus
ja.
En daar ben
in
ik
liefde,
heel...
In liefde, een praktisch voorbeeld, in liefde. Hoe doe je dat in liefde?
Nou, wat ik wel merk van als je iets van je partner verlangt... om te kijken van, hey, wat heb ik zelf nodig? Of wat kan ik mezelf geven?
Ja.
Ja, het is heel mooi dat je ook weer zegt liefde. Want weet je, het is op zoveel vlakken zo. Dat is ook zo met eten en dat soort dingen. Daar heb ik zelf ook best wel veel op gewerkt.
Ja.
En dan heb je ook snel de neiging om... dingen te eten om iets op te vullen. Terwijl je eigenlijk misschien lekker een warm bad nodig hebt. En gewoon een boekje lezen op de bank. Maar dan ga je een chocoladereep op eten.
Ja.
En dat is denk ik ook in je relatie zo. Van ja, op het moment dat je voelt van... ik ben echt heel behoeftig naar een partner en ik wil iets.
Ja.
Oké, maar wat kan je jezelf geven? En Ja,
dus ja dat. Zeker, ja. Zeker. Ja. Mooi is dat. En Rens, als je dit hoort, is het iets wat je herkent? Of zeg je, nou, dat heb ik eigenlijk nooit zo ervaren?
Ik denk dat je inderdaad voor een groot stuk kunt kijken van waarin kan ik zelfvoorzienend zijn. Ja.
Maar heb je dat altijd gehad? Hè? Want sommige mensen hebben dat veel meer van zichzelf, omdat ze dat veel meer in hun opvoeding hebben meegekregen.
Ja, als ik zo zit na te denken van ik ga ergens wat halen. Nee, dat herken ik niet. Nee. Niet uit het verleden en ik denk nu ook niet.
Wat fijn, Sharon. Je hebt een prachtig stabiele man. Is dat zo? Ben je een stabiele man?
Nou, ik denk dat wel meevalt. Ja. Ik denk dat iedereen zijn pieken en dalen kent. Zeker. En dat maakt het leven interessant.
Zeker.
En voor een deel kun je daar zelf mee handelen. Maar ik denk dat het juist ook heel krachtig is om daar hulp in te vragen.
Ja.
En dat je duidelijk vraagt van, ik heb hulp nodig in deze en deze vorm. En dat is ook iets waar we het wel regelmatig over hebben. Je kunt een heel groot deel zelf doen. En je kunt daarin dus heel zelfstandig zijn. Maar soms is het ook heel mooi als je de ander het gunt om jou te helpen. Want als je aan een zaal vol mensen vraagt van wie vindt het erg om te helpen? Dan zal niemand zijn hand opsteken. Iedereen vindt het fijn om een ander te helpen. Ja. En als je aan diezelfde zaal vraagt, wie vraagt er om hulp? Ja, dan is er maar een heel klein deel wat zijn hand opsteekt.
Ja, zeer herkenbaar. En ik denk dat waar ik vaak gesprekken over heb, van de balans vinden in. Van wat leg je bij jezelf, wat leg je bij de ander? En hoe vinden jullie die balans? Hè? Want je wil natuurlijk hulp kunnen vragen op moeilijke momenten, maar je wil ook niet te afhankelijk zijn. Of hoe vinden jullie daar een balans in? Of gaat dat natuurlijk?
Nou, ik denk dat je altijd de ene kant... Ik merk zelf bijvoorbeeld, ik voel wel die afhankelijkheid. Dus ik voel wel, ik heb iets van jou nodig. Maar dan zal ik het niet zo gauw vragen. En dat is waar we ook het gesprek mee begonnen. Van, oké, dan wil je iets, maar je spreekt ook niet je behoefte uit. En dat is eigenlijk een recept voor ellende.
Ja.
Om maar zo te zeggen.
100%.
Maar tegelijkertijd herken ik ook het patroon. En dat zit ook heel erg in mij, van alles alleen willen doen. Ja. En inderdaad die onafhankelijke vrouw zijn. Ja. Die haar eigen bedrijf heeft. En die geen man nodig heeft eigenlijk. Ja. Dat. En
dat groeit een beetje ook, zie ik online. Hè? Dat bijna gepredikt wordt.
Ja, en daarin merk ik eigenlijk juist heel mooi in onze relatie. Merk ik juist van, oké, ik durf wel ook weer in die kwetsbaarheid te zakken. En ook wel, ik denk dat er ook in een relatie een bepaalde afhankelijkheid wel nodig is. En dat ook een vorm van verbinding kan zijn als je daarvoor openstelt om wel afhankelijk te zijn.
Zeker weten. Ja. En dan zou ik je een vraag willen stellen. Wat heeft jouw business gedaan sinds jij een prachtige relatie hebt?
Ja, leuke vraag. Want daar hadden wij toevallig
gisteren nog
over. Want wij zijn nu iets langer dan een jaar in een relatie. En ik merk heel erg, je vroeg ook net, is Rens een stabiele man? In ieder geval, Rens is in de relatie en natuurlijk met ups en downs voor mij een hele stabiele factor. En heeft heel veel veiligheid of zo gebracht en gronding. En ik merk dat ik daardoor eigenlijk gewoon veel beter in het leven kan bewegen. Omdat ik een soort van rots of houvast heb of een ankerpunt heb. Dus dat is heel fijn wat hij mij geeft. En dat zie ik dus ook heel erg in mijn bedrijf terug. Ik ben dit jaar echt wel extreem gegroeid. Eigenlijk onder omstandigheden fysiek gezien, omdat ik begin van het jaar een diagnose kreeg van een dubbele hernia.
Zo.
En ik ook echt een paar maanden fysiek heel slecht heb gezeten, weinig heb gewerkt. Maar toch alsnog die groei doorgemaakt.
Ja.
En ik voel heel erg dat vooral te maken heeft met een soort van rust, stabiliteit, veiligheid die Rens mij geeft in het leven in het algemeen.
Ja. Nee, ik sta hier niet van te kijken. Ik weet natuurlijk waarom ik deze vraag stel. En tegenwoordig zijn er steeds meer ambitieuze, noem het wel of geen ondernemers, maar ondernemende mensen, ambitieuze mensen die steeds meer de weg ook naar mij vinden. En ook beginnen te beseffen van, maar als ik liefde fix, dan gaat mijn bedrijf of mijn leven of mijn gezondheid nog veel beter. En daarom was ik benieuwd naar het antwoord. Want ik wist het antwoord namelijk niet, maar ik had wel een vermoeden.
En wij hadden ergens halverwege het jaar ook wel een heel mooi gesprek, kan ik me herinneren. Want ik had een inzicht opgedaan vanuit een sessie met iemand anders, dat ik me op de een of andere manier nog kan laten beperken binnen de relatie om te groeien. Ja. Want er zat heel erg een angst van, oké, maar als ik iemand overstijg, bijvoorbeeld ook in inkomen of ambitie, dan raak ik Rens misschien wel kwijt. En dat had ik ook vanuit, dat kwam ook die angst vanuit een vorige relatie. Ja. Maar die zat ook op de een of andere manier, gewoon heeft het altijd heel erg in me gezeten. En toen hebben wij daar ook heel erg over gepraat. En toen heeft Rens ook heel erg naar mij uitgesproken van, hey, ja, ik wil gewoon dat jij groeit. En ik ben er voor je om jou ook de beste versie te laten zijn van jezelf. En ik voel dat andersom heel, heel sterk ook bij hem. Ik ben er voor jou om je ook te ondersteunen om door te groeien in de allerbeste versie die jij bent. Ja. En dat heeft voor mij ook heel veel dat gesprek toen opengebroken. Heel raar, want dat voelde ook heel erg als iets wat ik altijd in mezelf had. En nu wist hij ervan. En ja, dat maakte. Ja,
dus het bespreekbaar maken, dat zorgt al voor meer ruimte.
Ja.
Ja, en ik denk dat we gewoon ondersteunend zijn naar elkaar in onze business. En dat ik dingen kan waar Sharona minder sterk in is. En al is dat maar, ja, of dat dan mannelijk is, maar gewoon dingen in de stof zetten. Dus gewoon timmeren of bouwen of
noem maar op. Fysieke.
Ja, fysieke.
Ja, ja, ja. Ja.
En andersom.
Ik zie je helemaal glunderen ook, Sharona. Prachtig, hè?
Ja, maar dat maakt wel dat je nu dingen kan die je daarvoor misschien op een andere manier had opgelost of niet had gedaan.
Ja.
En voor mij geeft Sharona ook heel veel structuur. En ik ben altijd met heel veel dingen tegelijk bezig. En Sharona kan dan goed de vraag stellen van, waarom doe je dat? En waarom ben je hiermee bezig? En wat is je doel met deze actie en zo?
De strategie,
en dat is soms best wel frustrerend.
Ja, ja.
Want ik wil gewoon dingen, ik heb een creatieve achtergrond. En ik wil gewoon dingen laten stromen. En dan doe ik iets. En dan, zo zei je het laatst ook, van jij doet iets. En dan achteraf ga je het verantwoorden. Of ga je zeggen van, oké, daarom heb ik dat gedaan. En bij Sharona is het soms andersom.
Andersom. Ja. En daar vullen jullie elkaar prachtig in aan.
Ja. Maar het gevoel van, als ik dat net goed heb gehoord, gewoon van die vrijheid en die autonomie. En ik moet heel erg denken aan een zin van Lois Kruidenier, heet zij, schrijfster. Hou me los, zegt zij.
Hou me los, ja.
Ja, heel mooi.
Ja. Ja, hou me los. Dat doet me ook meteen denken aan vrijheid en geborgenheid, zeg maar. Ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Het zijn dan niet toevallig ook mijn twee kernwaarden. Vrijheid in geborgenheid. Maar dat is ook hou me los. Hè? Ja.
En wij herinneren elkaar ook daar af en toe aan. Want ik weet nog dat wij een tijdje geleden ook tegen elkaar zeiden van, dan kom je in een relatie en dan kom je automatisch in patronen die je zelf gekoppeld hebt aan een relatie. En dat is, we gaan 's avonds op de bank samen zitten. We gaan in het weekend samen allemaal uitjes doen. En toen zeiden we ook tegen elkaar van, het is wel ook belangrijk dat we echt onze eigen ding blijven houden. En wel die weekendjes weg of die vakanties in je eentje of dat soort dingen die je ook heel graag doet.
Ja.
En we weten allebei, we weten van elkaar dat we dat alle twee elkaar gunnen en ook belangrijk vinden.
Ja.
Maar het is best wel bizar dat als je in een relatie komt, dat je soms in een soort van sleur of patronen komt.
Zeker.
Waarvan je denkt, waarom ben ik nou hier in één keer weer ingekomen? En zitten we iedere avond op de bank een serie te kijken? Dat.
Ja, en dit zal iedereen herkennen. Ja. Hè? Er zijn bijna iedereen, eigenlijk iedereen herkent dit. Maar het is dus heel belangrijk om daar heel bewust van te blijven. Om te zien van, en helpen deze patronen? En waar komen ze eigenlijk vandaan? En Is dat een uitdaging in jullie relatie?
Die sleur?
Ja.
Nou, we zijn allebei ondernemend genoeg om te zeggen van, dit gaan we even niet doen. Of dit gaan we anders doen.
Ja.
Ik denk dat we altijd wel van, we zijn er best wel snel bij, snap je? Dus dan zitten we heel even in zo'n patroon. En dan een van de twee die haalt ons dan weer eventjes uit dat patroon. Ik moet wel zeggen dat Rens meestal wel degene is die de patroondoorbreker daarin is.
Ah, interessant. Ja.
Ja. Ja, ja, ben meestal wel degene die zegt van ja, weet je, we moeten niet iedere avond op de bank gaan hangen. Maar we kunnen ook samen een spel doen of samen iets gaan knutselen of zo. Dus iets wat in ieder geval verbindender is dan naar een schermpje kijken. En hij is meestal wel degene die ons uit die patronen haalt.
Hij is de verbinder. En een prachtig woord, want daar draait het uiteindelijk om. Je wil in verbinding staan. Hè? Ja, maar dat is het ook. Het draait gewoon om verbinding. Hè? En juist als het lastig is. Misschien een mooi voorbeeld. Een half jaar geleden kwam er een vrouw naar me toe. En die zat echt huilend ook voor de webcam en was echt heel verdrietig. Had al jarenlang een relatie. Leven goed voor elkaar, snap je? Prachtig huis, goed inkomen, alles op de rit. Een relatie. Maar ze wist het niet meer. Ze wist het gewoon niet meer. En ze twijfelde van, wat wil ik met hem verder? En dat is zo verdrietig en zo zonde eigenlijk. En ze had echt duidelijk van, ja, volgens mij moet ik gewoon weg. Maar iets in haar dacht, misschien moet ik die Dirk toch maar eens een keer een DM sturen. Thank God. Want wat ik met haar heb gedaan is, juist, zij twijfelde, dus wat denk je? Weg, zeg maar. Hè? Afleiding zoeken, tv, minder uitspreken. En wat haar opdracht was, ga de verbinding aan. Dus ga letterlijk meer uitspreken. Ga letterlijk weer intimiteit opzoeken. Ga samen ook gewoon weer eens van alles doen. Want dan kom je erachter, als je weer in verbinding komt, wat er werkelijk zit tussen jullie. Want daar kom je namelijk niet achter als je niet in verbinding staat. En daarom is het zo mooi wat jullie zeggen over die patronen. Dat leidt je verder af van de verbinding. Ja. Het is vast geen Nederlands woord, maar je snapt wat ik bedoel.
Vanaf nu.
Want ik geef ook heel vaak, ook vooral met als doel, ik zei altijd therapeutisch karakter, ik deel vaak dingen van mezelf om juist een ander daarin te inspireren en te helpen. Kijk, in mijn relatie merken we dat ook bijvoorbeeld. Wij zijn beide heel erg ondernemend. Mijn partner heeft een prachtige baan bij een heel groot Amerikaans bedrijf waar zijn carrière al heel veel jaren aan het maken is. En soms dan, en ik met mijn bedrijf, dus dan en dan verliezen we soms de verbinding. En dan denken we, hé, maar waarom loopt dat nou niet? Of wat gebeurt er nu? En dan is altijd het antwoord verbinding. Ook bij mezelf, als het iets minder loopt in mijn bedrijf, of als ik even zoekende ben in podcast of, en dan ga ik altijd terug naar hetzelfde. Oh, wacht, ik ben de verbinding verloren met mijn lichaam of met de liefde of met whatever het is. En dan kom ik daar altijd weer terug. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is gewoon,
Ja, mooi, ja.
Mijn pleidooi voor verbinding.
Ja, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat je die verbinding dus kwijtraakt omdat je zo met jezelf bezig bent dan?
Of met jezelf, of met iets externs. En dat kan ook business zijn, maar dat kan ook tv, Netflix, chocola, whatever zijn.
Ja.
En dat is denk ik een prachtige balans. Kijk, want je ziet vaak, en dat is ook mooi waar we het in het gesprek over hebben. Je ziet, als er dus een afhankelijkheid is en dat echt zo niet is voor dat de ander er is, dan zie je vaak dat de kans groter is dat je uiteindelijk uit verbinding treedt. En dat klinkt een beetje raar, want je wil juist heel erg die verbinding, maar je hebt die verbinding nog zo nodig, dat je er zo de focus op legt en dat je daardoor de boel eigenlijk negatief beïnvloedt en dat er minder verbinding is. En zo zijn er heel veel interessante patronen bij mensen. Waardoor je eigenlijk de verbinding manipuleert. En dat is zonde, want dan denk je dus dat een relatie niet fijn is, of dat die partner niet leuk genoeg is, of dat iemand je niet ziet, of dat je onvoldoende aandacht krijgt. Of zo kan ik nog wel heel lang doorgaan. Maar dat heeft 9 van de 10 keer te maken met het ontbreken van verbinding.
Ja, en je eigen aannames en dus de bril waardoor je naar de ander gaat kijken. En zie je nou wel? En
zeker, ik zeg altijd, ik zeg altijd liefde. Hoe stelde ik hem pas? Liefde, of een relatie gaat niet mis. Een relatie gaat vaak niet mis op het ontbreken van liefde, maar vaak op het nog niet voldoende kennen van jezelf.
Wel mooi.
Ja, dus dat is wat er dan gebeurt. En dat heb je dan niet door. En dan beïnvloedt dat liefde, beïnvloedt dat verbinding. En dan raak je daar de weg kwijt.
Ja.
Maar dat is mooi, want jullie staan mooi in verbinding. En dat zie je ook. Ja. Hè? En dat is echt. Wat zijn de uitdagingen in jullie relatie op dit moment? Of voor de toekomst, weet je dat?
Ik denk dat wij goed moeten opletten dat, want wij hebben samen die werklocatie.
Ja.
Dus dat het belangrijk is dat we een duidelijke scheiding maken tussen zakenpartners en liefdespartners. En dat die soms troubleert.
Ja.
Dat is een uitdaging. Ook omdat we gewoon heel veel samen zijn.
Ja.
Ja.
En je bent allebei zelfstandig ondernemer. Dus het kan veel over het bedrijf gaan. Je wil elkaar daarin helpen. Ik faciliteer lichaamsgerichte therapie.
Ja.
Ik volg een opleiding tot craniosacraal therapeut.
Ja.
Daarin heb ik ook soms een oefenpartner nodig. Daarin moet je ook hele duidelijke afspraken maken van oké, tot hoever gaan we in zo'n oefensessie? En ja. Tot waar ben ik? Wanneer moet ik de rol van therapeut afleggen?
Ja.
Want dat zijn dingen die je niet van een partner kan vragen. En dan krijg je ook scheefgroei in de relatie. En andersom ook, hè. Sharona is, zoals we daarnet ook al hadden, heel goed op het
in business.
in het business stuk. Ja. En ook daarin moet je duidelijk maken van oké, maar je bent in eerste instantie mijn liefdespartner. En tot hier mijn coach of mijn zakenpartner.
Ja, ik denk dat we daar, zeg maar, als ik kijk van waar we dan de meeste botsing en waar we ook wel echt recent ook wel echt heel bewust daar naar zijn gaan kijken, is inderdaad die mix tussen het zakelijke en het privé en de overlap daarin. En ja, en dat, en het voelt ook gewoon, dat zakelijk, dat is gewoon niet het belangrijkste. Die liefde is het belangrijkste, die liefdesrelatie die we hebben. En dat betekent ook gewoon dan maar wat minder op dat gebied samenwerken.
Ja.
Omdat anderen in ieder geval, dat is voor ons echt het belangrijkste.
Nou ja, en de anderen ook helpen, zoals ik daar straks al aangaf. Van, kijk, ik kan meer die fysieke dingen doen. En daarin, Sharona iets bieden wat ze tot voordat ze mij kende niet had. En haar daarin, zeg maar, completer of dynamischer maken.
Ja.
En niet in haar stuk gaan zitten van het coaching of van een nieuw opleidingsprogramma helpen ontwikkelen of zo. Ja. Nee, want dat is haar stuk.
Ja.
En dat is gewoon ook, dat moet ook bij haar blijven.
Ja, als ik het samen zou mogen vatten, dan dus niet alle rollen te willen vervullen.
Ja.
En niet willen dat de partner alle rollen vervult. Hè? Van liefdespartner, van business coach, collega, whatever. Die potentie zou er kunnen zijn. Maar daar kiezen jullie bewust voor. Hey, daar moeten we voor waken. Dat we niet al die rollen bij de andere neerleggen. En ik hoor, dan ben ik hem even kwijt. Maar ik hoorde nog een ander stukje. Het laatste wat jij zei inderdaad ook. Want dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Ja, never mind.
Misschien komt hij zo nog wel.
Maar ik denk dat is heel erg, dat is heel erg belangrijk. Ja.
Ja, precies. Ja, en verder wat gewoon heel erg belangrijk is van, is die, ik merk dat als wij alle twee in de relatie staan en de triggers en de dingen die we naar ons toe krijgen, de spiegel zien als een mogelijkheid om daar zelf iets mee te doen. Dus zelf soort van te groeien en te kijken, oh, maar waarom raakt dat mij zo? Moet ik daar misschien nog iets voor mezelf op helen of naar mezelf naar kijken? In plaats van in het patroon te schieten van, oké, er is wat mis met de relatie, of er is wat mis met ons, of er is wat mis met de ander.
Ja.
En ik merk dat wij alle twee wel daar heel bewust van zijn. Maar soms is dat ook wel op sommige momenten wel uitdagend. Want als je heel even echt heel erg getriggerd wordt, dan is het heel moeilijk om daar helder in te zien.
Ja.
Maar ik merk wel van, we hebben gewoon ook heel erg afgesproken van, we weten elkaars achtergrond. We weten inmiddels ook wel een beetje van, wat zijn de punten waar de ander op getriggerd kan worden.
Ja.
En we weten ook steeds beter, oh, nu moet ik iemand ook echt even de ruimte geven. En dan niet zo erbovenop springen, als het ware.
Ja.
Maar dat is wel soms gewoon een uitdaging. Want je ontkomt gewoon niet aan die triggers die er soms zijn.
Nee, zeker niet. En dat moet je ook niet willen, zeg maar. Dan heb je geen, dan sta je niet in verbinding. Je kan, als het doel is om elkaar niet te triggeren, dan gaat een relatie sowieso niet succesvol zijn. Want dan ga je heel erg aanpassen of overcompenseren. Mm. En dan uiteindelijk het gevolg is dat je alsnog dubbel getriggerd wordt. Of de ander driedubbel getriggerd wordt. En dan is er ruzie. Ik zeg altijd, leer op een gezonde manier ruzie maken.
Ja.
Dat is het, hè? Dus leer van, hey, wat zijn mijn triggers? Wat zijn de triggers van de ander? Wat doen we? Wat doe je zelf als je getriggerd wordt? Wat doet de ander? En wat doen we in het samen? Ik leer dat letterlijk mensen, klanten die bij mij komen, sommige stellen, leer ik gewoon effectief ruzie maken.
Ja, tof.
Ja, ja, ja. Dat helpt enorm. En dat is mooi, want dat maakt gewoon de kans dat een relatie gewoon in verbinding en vol liefde blijft zoveel meer groter.
Ja, nou, dat is ook wel mooi. Ik merk wel, als wij bijvoorbeeld even botsen of zo, die triggers hebben. Een van de dingen die we eigenlijk altijd doen na afloop is een soort van recap doen van, ja, wat is er nou precies gebeurd? En wat nemen we mee? En hoe kunnen we het eventueel de volgende keer anders doen? En dat vind ik dus heel waardevol. Dat heb ik nooit zo ervaren in andere relaties. Ja. Omdat dan, ik krijg daardoor echt het gevoel dat we samen groeien. En anders dan... Dan ontbreekt dat stuk als je niet even die analyse of die recap na afloop doet.
Ja,
en betekent niet dat nooit meer gebeurt of zo daarna, maar ja, je wordt wel steeds bewuster en ik merk wel van, oh, daardoor gaan we steeds beter met die triggers samen om.
100%. Ik noem het altijd relatie-helikoptergesprekken. Dus dat betekent dat als je dan een conflict of een ruzie hebt gehad en de emoties zijn omlaag, dat je daarna weer bij elkaar komt en zo'n relatie-helikoptergesprek hebt. En dan gaat het niet over van, ja, maar die vaatwasser of dat ding. Daar gaat het niet over. Je gaat er als een helikopter boven hangen. Wat gebeurde er eigenlijk? En wat... Ja, ik werd eigenlijk geraakt in dit stuk. En volgens mij raakte dat bij jou, dit klopt dat. En dan, bijvoorbeeld, Judith zegt dan al tegen mij, ja, nee, dat klopt, want dat. En dan zeg ik, oh ja, en volgens mij zit dat bij mij zo. En hoe zit het bij jou dan? En dan snappen we het. En dan hoef je het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan snappen we elkaar. En dan snappen we bij elkaar wat er bij de een geraakt wordt, wat bij de ander geraakt wordt, wat zij nodig heeft, wat ik nodig heb. En soms is het dat, of soms denk ik, de volgende keer we het zo doen, maar soms ook niet. Soms ook niet, maar dan snappen we het in ieder geval. En dat helpt echt al voor 80%. Als je gewoon, ik zeg altijd, ken jezelf, ken de ander, snap relaties. Ja, en dan kun je een enorm rijk liefdesleven hebben. Ja. Maar die drie dingen zijn wel belangrijk.
En ik denk dat de handicap voor ons alle drie, en misschien voor jou dan wel het meest, is dat je ook die therapeutische achtergrond heb. En dat je dus ook kan duiden aan iemand van, ja, maar wat jij nou aan het doen bent, dat is verlatingsangst. Ja. Jij zit nou in een kindsdeel.
Ja, ja. Mijn partner zegt dan altijd, Dirk, en je hoeft niet de therapeut te spelen, zegt ze dan.
Oh, ja. Wat goed dat ze dat wel zo zegt.
Supergoed, hè? Ja, supergoed. Ook superbelangrijk. Want dan heb ik onbewust misschien een bepaalde rol die ook dat kan helemaal niet. Dat moet je ook
helemaal
niet
willen. Dan zit daar ook weer die verhouding in zo'n gesprek natuurlijk ook geschreven.
Ja, zeker weten. Interessant is dat, hè?
Ja, dat is wel interessant.
Roep je dat ook in naar Rens of dat toch niet?
Nou, ik denk dat we daar alle twee wel wat van kunnen, om maar zo te zeggen. Omdat je op een gegeven moment gewoon ook zoveel weet achter de psyche daarachter, wat er zit. Dat je inderdaad ook zelf al heel erg dat kan zien. En het is grappig, je hebt altijd meer een blinde vlek op jezelf in het moment dan bij de ander.
Ja.
Maar ja, het helpt gewoon heel erg, vind ik altijd, op dat soort momenten als de emotie een beetje weg is, om dan het gesprek te hebben. En dan komt bij mij ook vaak pas later ook het inzicht van, oh, daarom deed ik dat. Of dit was de reden.
Ja.
Ja. Dus voor mij werkt heel goed even de emotie weg. En dan kan ik het ook goed bij mezelf bekijken.
Ja.
En het is soms ook gewoon even op je tong bijten, dat je het bij jezelf houdt en het niet naar de ander deelt. Want die heeft gewoon zijn eigen proces. En het enige waar je iets aan kan veranderen, dat is aan jezelf. En daar is ook genoeg te vinden.
100%. Ja. En dat moet je kunnen verdragen. Want dat is het. Hè? Je moet dus zelf die gevoelens, die angst, onzekerheid, boosheid, frustratie, die moet je kunnen verdragen. En het handigste is natuurlijk het meteen bij je partner neer te leggen. Van maar jij hebt mij zo laten voelen. Want dat is niet wat we letterlijk zeggen, maar indirect wel wat we zeggen. Daar kan de ander vaak niks mee. Of die heeft dan weer een eigen stuk. En dan ontstaat er een machtsstrijd. En dit is wat er in heel veel relaties gebeurt. Een machtsstrijd. En dat is zonde, want er is liefde. Maar als het een machtsstrijd wordt, dan ga je strijden tegen elkaar en niet meer met elkaar. En dat is het mooie. Jullie zijn aan het strijden met elkaar voor wat jullie ambities en wensen en dromen zijn. Maar in heel veel stellen komt er een strijd tegen elkaar. En dat heeft hiermee te maken. Het heeft hiermee te maken. Ja. Waar strijden jullie naartoe? Hoe ziet het leven eruit over 5 jaar? Sharona, Rens?
Hoe ziet het leven eruit? Oh. Ja, het is heel, heel grappig, want het is nu op dit moment ook het einde van het jaar. En dan is dat natuurlijk, zijn dat wel vragen waar je veel over nadenkt. Ja. Van oké, wat zijn mijn plannen voor volgend jaar?
De mensen die het luisteren, is nu het begin van het nieuwe jaar.
Ja, het begin van het nieuwe jaar, inderdaad. Dus het is wel zo'n thema wat speelt. En het is heel apart. Maar ik voel eigenlijk voor het allereerste keer in mijn leven echt dat ik denk, het is eigenlijk wel oké als volgend jaar precies hetzelfde is als nu.
Ah ja.
Dat.
Ja,
ja. En dat geeft me heel veel rust of zo. En natuurlijk zit daar echt wel ambitie nog in wat ik met mijn bedrijf wil bereiken.
Ja.
Maar ook heel erg vanuit een soort van overvloedsgevoel van, maar dit is ook echt fantastisch. En ik heb gewoon een fantastisch leven. Ik heb een fantastische man. Ik heb een geweldig bedrijf. Ik heb de leukste klanten die er zijn.
Ja.
Ik heb alles. En ik ben heel blij als ik dat gewoon over een jaar nog steeds dat gevoel in ieder geval kan hebben. En welke vorm dat heeft, maakt me niet zoveel uit.
Ja, wat mooi.
Dus ja, dus ja, dat. Ja.
Leuk.
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Voor mezelf zie ik het als consolideren. En die basis die we nu samen hebben gezet, om dat gewoon uit te breiden. Ik zou het heel mooi vinden om meer mensen te kunnen helpen met de lichaamsgerichte therapie en de craniosacraaltherapie. Ik zou het heel fijn vinden om dingen samen te doen. Om Sharona te kunnen ondersteunen met haar groei. En om gewoon ook te kunnen genieten van elkaar en de mensen om ons heen. En
ja.
Schik maken, toch?
Ja, plezier schik maken, zoals ze dat bij ons noemen.
Schik maken. Ja. Ja, leuk. Plezier
plezier maken.
Maar ontzettend belangrijk, hè? Ja. Want we streven van alles na, maar dan vergeten we soms één ding.
Ik vind
hem ook vaak, hoor. Gewoon plezier erin hebben in wat je doet. En,
Ja, ik denk wel dat dat inderdaad gewoon een soort van de basis is van wat we ook gaan doen. In ieder geval gewoon veel plezier maken.
Ja.
We hebben prachtige dingen dit jaar gebouwd. Samen natuurlijk ook onze locatie.
Ja.
De Oase, ja, dat was ook gewoon een best wel bijzonder project. Als je net met iemand samen bent.
Ik ben er geweest. Ik mocht dat zijn. Wat een prachtige plek.
Ja. Dus we gaan ook gewoon vooral genieten van een soort van wat we dit jaar hebben opgebouwd en samen hebben neergezet. En daarop verder borduren.
Ja, dat vind ik heel mooi. En dat brengt misschien ook bij een persoonlijk verhaal. Judith en ik hebben voor afgelopen jaar ook heel veel gebouwd. We hebben natuurlijk we hebben het niet zelf gebouwd, maar wel een appartement gekocht op Tenerife. En mijn business natuurlijk helemaal herneergezet. En zij natuurlijk in haar carrière en zo. Maar we zeggen ook wel vaak tegen elkaar, dit kunnen we doen, mits ons liefde en onze relatie er niet onder leidt. En natuurlijk de gezondheid en vriendschap. Maar dat mag er niet onder lijden, want dat is het nooit waard. Dus bouwen is prachtig, maar wel samen. En niet dat het ten koste gaat van liefde of relatie. En dat zie ik ook vaak, dat soms dat soms vergeten wordt. En dan hebben mensen fantastisch van alles bereikt. En dan zitten ze dan. En dan denken ze, shit.
Shit. Helemaal uit verbinding geraakt in het proces.
Precies, helemaal uit verbinding geraakt in het proces. En dit is niet makkelijk. En nogmaals, ik zie daar dagelijks mensen over, maar ik herken het zelf ook. Het echt in verbinding blijven, dat vraagt zoveel zelfreflectie. En dat is echt een proces om continu in liefde, in relatie, in business, in verbinding te blijven.
Ja.
Hoe ziet die zelfreflectie voor jou eruit?
Ja, dat is een mooie vraag. Sowieso heb ik dat wekelijks met mezelf, dat ik even de week, en dat is meer het praktische, dat ik aan het eind van de week, meestal op vrijdag, even ook letterlijk een reflectie voor mezelf maak. Maar ook met mijn partner, met Judith, hebben we gewoon veel gesprekken.
Op papier?
Dit is op papier, ja. Maar ook ik doe veel meditaties ook wel, waar natuurlijk ook nog van alles, ik ervaar van, hoe zit mijn lichaam erbij, hoe gaat het met me? Maar ook met Judith hebben we vaak ook wel gesprekken daarover. Maar ook het leven, dan merk je ineens van, waarom loopt de afgelopen maand loopt niet zo lekker? Of waarom is mijn gezondheid niet goed? Of waarom merk ik dat we bijvoorbeeld zo'n week hebben waarin we toch even iets meer op onze telefoon zitten als we nog even in bed liggen bijvoorbeeld. Dit soort dingen, dan vraag ik, waarom gebeurt dit? En dan probeer ik dat ook wel weer te beïnvloeden en gewoon het werk zelf te doen. Ik denk dat wel heel belangrijk is. Het is ook wel mooi als bijvoorbeeld een stel bij mij komt. Relatietherapeuten spreken altijd met het stel samen. En ik ben volgens mij, tot op heden dat ik weet, maar meld je bij me als het niet zo is, een van de enigen die stellen uit elkaar haalt. Niet de relatie, maar gewoon één op één gesprekken doet.
Ja.
Dus als jullie als stel bij mij zouden komen, dan zouden we samen starten. Waar loop je tegenaan? Dit en dat. Oké, dat is goed. En dan ga ik volgende week met Sharona zitten en de week erop met jou, Rens. En dan gaan we eerst eens een aantal sessies zelf naar jezelf kijken, want daar draait het om. Ik weet, ik ben op verschillende events geweest en ik weet dat Tony Robbins dat ook doet. Hè? Vaak, ook als je als koppel daar bent, je gaat zelf je reis in. En uiteindelijk kom je ook weer samen. Maar je hebt daar zelf iets in te doen. En dat, ja, dat is 10 keer zo effectief. En ja, het resultaat is gewoon veel beter.
Ja, mooi. Ja. Ja.
En wil je de vraag nog beantwoorden bij jezelf dan over 5 jaar?
Ja, ja, leuk. Oh, dat is leuk om van jou te horen. Oh, ja.
Over 5 jaar, dat is mooi. Dat is een mooie vraag. Nou, dat is misschien, dat typeert ook wel waar ik nu een beetje in zit. Is ook weer een periode waarin ik wat zoekende ben van wat wordt die volgende stap? Wat wordt die volgende stap? Wat ik, waar het sowieso over 5 jaar is, dan nog steeds deze relatie waar ik enorm in geloof. Waar ik heel, ja, ik hou heel veel van deze vrouw. Dus die is er sowieso. Er is nog meer liefde. En dan liefde voor mijn eigen lichaam. Mijn gezondheid is soms best wel een uitdaging. Eigenlijk al sinds mijn 12e. En dat is soms een zoektocht. Dus ik gun mijn eigen lichaam meer liefde. En ik wil met mijn bedrijf nog meer liefde geven. Dus ik wil nog veel meer mensen laten. Eigenlijk wat ik wil is, en hoe dat er precies uit gaat zien, daar heb ik nog niet concreet een heel duidelijk beeld van. Maar ik wil eigenlijk de angsten, de pijnen, de onduidelijkheden, de ballast, de niet helpende dingen wegpakken, zodat mensen zien van, oh, maar er is dus liefde. Hey, ik kan in verbinding staan, er is een relatie. Dat wil ik vooral nog veel meer blijven doen. En dan ben ik een gelukkig mens. En ik gun mezelf erin wat comfort, dat ik gewoon een comfortabel leven heb. Ook voor mijn lichaam is dat goed.
Ja, toch?
Ja.
Dat ik denk dat ik dan een tevreden man ben.
Mooi. Alles komt ook terug naar liefde.
Ja, sowieso.
Voor je lichaam, liefde in je relaties, liefde in je bedrijf. Ja,
ja,
heel mooi.
Dat is zo. Dat is zo. Ja. Onwijs bedankt dat we hier zaten. Ik zou zeggen, laten we volgend jaar weer eens een sessie doen.
Ja. Oh, leuk.
Heel leuk.
En dit is ook, ik krijg steeds ook wel wat stellen die zeggen, ja, Dirk, kunnen we ook een sessie hebben als we geen grote problemen hebben? Ik zei, juist, hè, je kan veel beter komen van tevoren dan dat de boel is ondergestroomd. En dan moet je eerst heel veel gaan dweilen, zeg maar. Dus,
ja, tof. Ja.
Mooi hoe bewust jullie in liefde staan, hoe bewust jullie met de relatie bezig zijn. En prachtig voorbeeld, denk ik, voor velen.
Dank je wel voor dit fijne gesprek.
Ja, dank jullie wel.
Thanks.
En
jij ook, Chagona.
Ja, jij ook.
Dank je wel aan iedereen.
Ja.
Hey, en dank je wel voor jullie kijkers, luisteraars. Wat goed dat jullie tot het einde blijven. Ik zeg altijd, dat maakt het verschil. En als je nu voelt van, of je bent best wel gelukkig in de liefde en je denkt, dat wil ik zo houden. Nou, voel je vrij om een bericht te sturen. We kunnen altijd de sessie plannen. En als je denkt van, hey, wat een prachtig voorbeeld. En ik zou graag ook zo'n partner willen in mijn leven. Of ik heb een partner, maar er zijn twijfels of lastigheden. En je weet dat je beter verdient. Klik hieronder op de link en je mag altijd een adviesgesprek met me inplannen. In 30 minuten hebben wij in ieder geval helder hoe we jouw liefdesleven zo kunnen transformeren dat jij ontzettend gelukkig en rijk voelt. En wees ontzettend welkom. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Chagona, Rens, dankjewel. Hey, wat ontzettend goed dat jij tot het einde hebt gekeken en of geluisterd naar deze podcast. Ontzettend fijn dat jij er was. En voordat we afsluiten, eerst nog even dit. Mocht jij nu herhaaldelijk vastlopen in jouw liefdesleven, in liefdesrelaties, en jij behoefte aan een deskundig en persoonlijk advies, weet dat je een gratis adviesgesprek met mij kan inplannen. Je vindt de link onder in de beschrijving. En dan zie ik je mogelijk daar.